De Taiwan Tapes. Dag 6.
Een officiële rustdag vandaag op het WK in Taiwan. Iedereen doet even wat anders vandaag. Even niet naar de hal, naar het Taipei Gymnasium. Even geen bal aanraken en jezelf opladen voor de beslissende knock-out fase van het toernooi. En dat opladen kan bijvoorbeeld gebeuren door een bezoek aan de beroemde hoge Taipei 101, een wolkenkrabber van ruim 500 meter hoog. Of de historie van Taiwan tot je nemen in het Chiang Kai-shek Memorial Hall of gewoon een van die vele tempels. Kleine marktjes hier in nog kleinere steegjes bezoeken. Het zal vandaag allemaal wel gebeuren, denk ik, door al die spelers, coaches, officials, bestuursleden. En deze podcast wordt voor de verandering een keer aan het begin van de dag opgenomen in plaats van aan het eind. Geen wedstrijd vandaag. Mickey, analist van dienst deze dagen. Mickey Oltoff, jij bent eigenlijk altijd met korfbal bezig. Zo heb ik jou een beetje leren kennen deze dagen. Ook vandaag vast wel. Maar er is genoeg te beleven. Jij bent al een keer naar een hele andere plek op het eiland geweest, volgens mij. Hè?
Ja, dat was gisteren. Gisteren zijn we bij Shifen geweest. Daar heb je een mooi treinstationnetje waar ze grote lampionnen oplaten. En daarnaast een hele mooie waterval. Wellicht heb je die op de socials voorbij zien komen.
Een aanrader dus ook.
Dat is wel een aanrader, ja.
De gast, twee spelers van het Nederlands team. Jessica Lokhorst, Harjan Visser, welkom allebei.
Dankjewel.
Vrij dus vandaag.
Ja.
Wat zijn dan de plannen?
Eigenlijk wel vrij relaxed. Nu even een podcast opnemen op de vroege ochtend. Maar verder met de gasten gaan we volgens mij even naar de gym. Even de sportschool in. En verder eigenlijk heel weinig plannen. Dus dat is ergens ook wel lekker.
Kijk, Jessica?
Ja, nou, wij gaan met de meiden een beetje shoppen vandaag.
Hey.
Even lekker lunchen. En uiteindelijk willen we ook nog met de gondels richting een berg gaan.
Oké. Okay.
Daar schijnt heel mooi uitzicht te zijn.
Oké. Okay. En hoe werkt dat als er zo'n vrije dag is? Komt er dan in de groepsapp een dingetje binnen van, hey, zullen we dit, zullen we dat doen?
Ja, dat is precies hoe je het zegt.
Ja?
Ja, het is gewoon een appje in de groepsapp van, joh, mannen hebben nog plannen, vrouwen hebben nog plannen. En vanuit daar ontstaan vaak leuke dingen. Soms samen, soms apart. Maar dat is denk ik ook het mooie aan deze groep, dat het allemaal wel kan.
Ja, dus wel gelijk een goed bruggetje voor verderop in deze podcast. Want mannen en vrouwen zijn samen in het korfbal. Maar op de rustdag gaat dat uit elkaar blijkbaar.
Ja, soms. Maar bijvoorbeeld dat uitzicht op die berg, daar willen ook een aantal gasten naartoe. Dus dan gaat het weer samen.
Okay,
dus op zich is dat wel iets positiefs.
Ja, en we zijn ook naar de dierentuin geweest met ook een aantal mannen en een aantal vrouwen.
Heel goed.
We tackelen hem direct.
Zijn er bepaalde... Ja, regels op zo'n rustdag, niet te lang slenteren, niet te lang wandelen, goed blijven eten, omdat je toch wel midden in het toernooi zit.
Nou, niet per se regels, maar je moet gewoon zelf rekening houden met het feit dat je op het toernooi zit. Dus ja. Ik denk dat dat gewoon het ding is, dat je rekening houdt met dat je rustig aan doet, dat je niet heel de dag aan het slenteren bent, dat je kapot thuis komt, zeg maar. Ja. Ik denk dat het gewoon op die manier werkt.
En je zegt al, we gaan wel even naar de sportschool.
Ja, lekker. Ja, je hebt een dagje vrij, dus nu kun je ook even extra rammen. En wij als mannen doen het normaal in Nederland eigenlijk ook wel best wel veel. Dus dan is het lekker dat het hier eigenlijk ook kan.
Ja. Wij als vrouwen gaan ook naar de sportschool.
Ja, maar niet alleen bij mannen, nee. Er wordt echt zoveel mannen-vrouwen dingen. Dat is niet zo.
En als je zegt lekker rammen, wat gebeurt er dan in zo'n sportschool?
Ja, meestal de grote groepen trainen, dus even benen, borst, dat. Dus dan gaan we echt met elkaar even elkaar een beetje uitdagen. En sommigen zijn natuurlijk wat sterker dan de anderen, maar ja, zo werkt het wel.
Competitie erin houden, hè?
Ja, dat houdt er overal in. Ja, zeker.
Hey, de kwartfinale staan voor de deur. We zitten morgen weer vol in toernooi. Jullie tegen Engeland. Mickey, hoe moeten we Engeland plaatsen tegenover de eerdere tegenstanders als Catalonië, Tsjechië?
Ik denk dat Catalonië en Tsjechië, dat heeft de uitslag tussen die twee ploegen ook al bewezen, dat de opmaat naar Tsjechië al steeds iets beter werd. Nu komt Engeland. Ik denk niet dat Engeland beter is dan Tsjechië, eerlijk gezegd. Maar ja, we gaan het zien. Misschien kunnen ze morgen verrassen.
Jessica, jij hebt even gekeken gisteren ook bij Duitsland-Engeland, hè, begrijp ik.
Ja, klopt. Ja, nou ja, ik vond Engeland zelf inderdaad ook wel wat je zegt, een beetje vergelijkbaar met Tsjechië. Ik weet niet of ze echt beter zijn dan Tsjechië. Maar ja, er zitten op zich wel leuke spelers in. Het is jammer dat Blake uitviel, want ik vind hem wel een goede speler. Maar hij ging gisteren door zijn enkel, dus dat is voor hun best wel een aderlating dat hij waarschijnlijk niet kan spelen tegen ons.
Mm-hmm. En hebben jullie tegenstanders zijn nu in feite voor jullie nog niet zo belangrijk natuurlijk. Hebben jullie die tegenstanders bekeken of maakt dat echt helemaal niks uit?
Nou, heel eerlijk, ik heb niet heel veel van Engeland bekeken. Nee. Maar ja, je merkt wel gewoon dat je nu steeds meer naar de eindfase van een toernooi toewerkt. En dat je steeds meer potjes begint te kijken. Gisteren bijvoorbeeld Taipei, Portugal een stuk gezien. Ja, dat zijn wel interessante wedstrijden om te zien, zeker naarmate het toernooi steeds verder vordert. Ook dat je België, Portugal morgen hebt, dan ben ik wel heel benieuwd hoe zo'n uitslag gaat worden. Dus voor het toernooi wordt het nu steeds leuker, vind ik. Dus dan ga je steeds meer kijken.
Ik wil er daar wel later op terugkomen bij jullie. Maar wat denken jullie van de wedstrijd België-Portugal? Want ik vond Portugal heel verrassend gisteren. Hebben jullie daar naar gekeken?
Ja, ik sprak toevallig net iemand van het Belgisch team. En die zeiden ook wel, want ze hebben een keer eerder tegen Portugal gestaan voor de derde, vierde plek. Toen hadden ze het ook heel moeilijk, want toen verloren ze uiteindelijk. Dus ja, het kan ook nog in een kopje gaan spelen morgen. Dus ik ben heel benieuwd wat die wedstrijd gaat brengen. Dus ik denk wel dat het spannend gaat worden.
Ja, zeker omdat Portugal echt wel een fysiek sterke ploeg is. Dat merkte je tegen Taipei. Daar had Taipei vooral heel erg moeite mee. Dus dat is wel, ben ik wel benieuwd hoe België daar dan mee omgaat. Die hebben natuurlijk wel qua fysiek misschien iets meer in te brengen dan de Taiwanese. Maar ja, we gaan het zien.
Ja, België en Taiwan, dat zijn dan natuurlijk de mogelijke tegenstanders voor jullie in de finale. Jullie Embedded Scientist, die heeft daar gisteren al wel op de tribunes gezeten. Die gegevens, die gaan jullie dan wel, neem ik aan, even bestuderen, toch?
Ja, dat is het ook. Hoe verder je toernooi in komt, hoe meer we gaan bestuderen en bekijken. En dan zullen we ook een uitgebreidere voorbespreking doen dan dat we nu doen. Nu gaat het vaak over onszelf, maar dan zal het ook over de tegenstander gaan. En zullen we kijken wie tegen wie komt. En wordt het meer een spelletje zoals we dat vaker in de Korfball League bijvoorbeeld ook hebben.
Ja.
Mickey, die kwartfinalisten, eerlijk is eerlijk, daar zitten geen verrassingen bij. Hè? Dit hadden we van tevoren allemaal wel opgeschreven.
Nou ja, als je het schema van tevoren had ingevuld, zoals je vaak bij het voetbal zo'n poeltje doet, dan had je dit wel kunnen voorspellen. Ja.
Dan gaan we eigenlijk hebben over jullie carrière in het Nederlands team. Jullie zitten er al een aantal jaar bij. 5, 6 jaar allebei ongeveer, denk ik.
Harjan is langer, denk ik, ondertussen.
Ja, 6 jaar, 2017. Ja. April 2017 toegevoegd.
Heb je die ploeg dan zien veranderen qua speelstijl, qua chemie?
Ja, het verandert uiteraard zeker. Zeker omdat de groep natuurlijk verandert. Dus die chemie verandert altijd. Er zaten toen wat oudere gasten in. Laurens, Mick, die waren een stuk ouder dan dat ik bijvoorbeeld zelf ben. Daar keek je vroeger naar als klein jochie en daar stond je ineens zelf mee te spelen. Dus dat is wel uniek. Dus dat verandert, maar ook ik begon onder Wim Scholtmeij. En dat was natuurlijk een hele andere type coach dan Jan nu is. Dus dat is wel qua chemie heel anders dan hoe het nu bijvoorbeeld is. En dat is denk ik ook het mooie aan sport en aan een teamsport. Dat het verandert met mannen en vrouwen, dat heel erg doorwisselt. Je begon met Celeste, Suzanne en Marjolein. En nu sta je met Jessica, Fleur, Esther, noem het maar op. Mm-hmm. Ja, dat is het mooie eraan.
Ik hoor je net wat moois zeggen over, jij keek naar die gasten op toen je erbij kwam. Je zit er nu zelf een aantal jaar bij, sinds 2017. Bo doet volgend eerst mee. Heb je het dan met hem er toevallig over of hij naar jou opkijkt?
Nou, niet per se dat hij naar mij opkijkt. Ik zou dat zelf nooit zo snel vragen, denk ik. Maar het zou zomaar kunnen dat het zo is. Dat hij dingen aan mij kan vragen van, joh, hoe gaat dit of hoe gaat dat? En ik zal altijd netjes helpen om hem voor zo'n toernooi een beetje op scherp te zetten. Dat is denk ik alleen maar leuk.
Je had ook wel een blik van erkenning volgens mij, Jessica, toen ik over de veranderingen in de ploeg begon.
Ja, heel erg. We hebben met de meiden alleen Esther, Fleur en ik zijn nog over van toen ik in ieder geval bij Nederland kwam. En ondertussen ben ik de oudste van het team. Dus dat is ook wel anders dan
toen ik
begon. Nee, bedankt. Nee, dus de groep verandert continu. En ook inderdaad Wim en Jan zijn echt heel erg verschillend.
Kun je dat eens specificeren dan? Waar zit dat? Wat is een voorbeeld waaraan je dat kan zien, kan merken?
Sowieso in gedrag. Dus Jan is denk ik iets socialer dan dat Wim was bijvoorbeeld. Dus de staf daaromheen is op dat moment dan ook wel heel belangrijk. Mm-hmm. En ik vond dat Wim echt super uitdagende training had. Dus daar leerden we echt heel veel van, vond ik. En ook conditioneel werden we echt wel op de proef gesteld. En we moesten echt heel veel lijnen lopen, van alles.
Meer
om fitter te worden.
Die topsportlat echt
die
hoog
wordt heel hoog. Ja, en Jan die overlegt denk ik meer met de groep ook. Die vraagt ook veel met de groep van, waar hebben jullie behoefte aan en waar kunnen we bij helpen?
Ja.
Dus dat is wel echt een verschil tussen
maar
de twee.
Maar daar hebben jullie ook een verantwoordelijkheid in dan voor jezelf?
Absoluut.
Dat leg ik heel erg neer bij jullie.
Zeker, ja. Ik denk dat ook echt het grootste verschil tussen de twee is, zeg maar. Dat ze streven natuurlijk allebei naar de topsportcultuur, want daarvoor zitten we hier. Alleen Jan is heel erg van een zelfsturende groep, dus die legt het heel vaak bij de groep nu. En Wim was juist iemand die zelf dan de lijnen uitzette, zodat wij dat moesten volgen als het ware. Ja, dat is denk ik het grootste verschil. En dat
denk ik ook.
Heeft beide denk ik zijn charmes, want met Wim was de prestatiecultuur echt misschien nog wel een stapje extra. Mm-hmm. En bij Jan is het natuurlijk het samen idee zeg maar heel erg groot.
Ja.
Ja, en dat merk je.
Maar daar moet je zelf ook een aanpassing in maken dan, toch? Weet je dat nog, hoe jullie daar zelf mee omgingen?
Ja, dat was in het begin ook best wel even wennen voor iedereen. Eigenlijk wisten we op het begin ook niet zo goed, wat wordt er dan van ons verwacht? Mm-hmm. Dus daar hebben we wel even ja, onze weg hebben moeten vinden.
Maar dan moest Jan het ook uitleggen, denk ik, wat die verlangde van jullie.
We hebben in het begin wel een aantal mooie sessies met Jan gehad. Ja. Even van die mooie praatsessies, om het zo te noemen. dat hij voor het digibordje stond en even uitlegde wat hij precies nou wilde gaan doen. Ja, dat is denk ik ook wel weer mooi, dat je een nieuwe start met een nieuwe groep. En dat zullen we straks met Art ook hebben. Jij kent Art natuurlijk ook en ik ook.
Zeker.
Maar dat is voor sommige anderen die hem niet kennen weer een nieuw begin. En daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Ja, ja. We gaan het even over maar we gaan even terug naar de podcast van gisteren.
Jessica kan ook goed aan de binnenkant spelen. Dus zij heeft ook een goede timing om er te zijn voor anderen. Dus in die zin, en natuurlijk in mijn ogen de beste verdedigster van Nederland. Dus.
Dat zei de bondscoach gisteren over jou, Jessica. De beste verdediger van Nederland en dus van de wereld. Hij noemt je zo.
Ja. Ik weet, hij heeft het eerder tegen me verteld. Dat is een enorm groot compliment natuurlijk, om dat te horen.
Ja.
Dus ja, ik zal dat nooit over mezelf zeggen. Maar het is wel mooi om dat terug te krijgen van anderen.
Nou, dan hebben we er hier nog eentje tegenover die het even gaat zeggen, Mickey.
Ja, je bent de beste verdediger van het toernooi, hoor.
Ja, dankjewel.
wat maakt Jessica dan tot zo'n goede verdediger?
Nou ja, ik denk dat wat Jessica heel knap kan doen, is zij kan heel snel reageren op wat je tegenstander doet. Dat is natuurlijk de essentie van het verdedigen. Als je een hele lange gast bent met een grote draaicirkel, is het gewoon heel moeilijk om iemand te volgen en het hem daarmee moeilijk te maken. Jessica die kan de vingers in de neus van de tegenstander stoppen en die kan er de hele wedstrijd blijven. En ja, dat is gewoon heel knap.
Is verdedigen een onderschat onderdeel van het spel?
Soms wel, ja. Ik denk dat er voornamelijk gekeken wordt naar het aanvallende aspect. Maar je ziet wel steeds meer dat verdedigen ook heel belangrijk wordt gemaakt. Dus daar worden wel stappen ingezet, gelukkig. Want uiteindelijk is het net zo belangrijk of je hoe sneller je aan de bal komt, hoe eerder je ook weer kunt aanvallen.
Ja.
Ik vind dat het net zo belangrijk is als aanvallen.
En hoe train je daar specifiek op?
Ja, ik vind dat het puur concentratie is, uiteindelijk. En ja, je hebt ook reactievermogen nodig, dus dat uiteraard. Alleen als je je niet concentreert en snel afgeleid bent, ja, dan is je tegenstander zo weg. Dus dan kun je niet iemand de hele wedstrijd lang uitschakelen. Dus je moet gewoon altijd bij tegenstander blijven.
Maar doe je daar ook buiten het veld om op trainingen hele andere oefeningen daarvoor? Om je concentratievermogen te houden en om je reactievermogen te hebben?
Nee, zelf niet. Maar ik denk dat ik het wel gewoon iedere training doe. Mm-hmm. Dus ik daag mezelf nog steeds iedere training uit om toch een stapje verder te gaan. En soms zit je helemaal mis. Maar liever dat en dan weer herstellen dan dat je dus eigenlijk nooit lef toont.
Ja, ja. Harjan, hoe kijk jij naar de kwaliteiten van Jessica? Die ze dan toch gewoon nu zelf even zegt dat ze die goed onder controle heeft.
Ja, nou, dat heeft ze zeker. Dat is
een klein beetje autistisch ook.
Ja, het is heel uniek hoe zij kan verdedigen. Ik heb natuurlijk zelf ook met Jessica bij Fortuna mogen spelen. En dan staat ze tegen misschien wel de beste aanvallende dame bij ons, tegen Fleur. En dat is zo'n prachtig duel om te zien waar je af en toe op een training zelf ook nog even kan meegenieten.
Dan ga je gewoon lekker op een bankje zitten.
Ja, dat is het voordeel dat je dan met 5 of 6 mannen speelt. Dat je nog een keer aan de kant zit, dat je naartoe kan kijken. Maar dat is wel echt heel bizar hoe zij kan sluiten. En soms zelfs nog in kan springen en dan toch ertussen blijven. Ja. Dat vind ik wel echt wel iets unieks.
Wat krijg je eigenlijk van compliment van de coach?
Dat is een goede vraag.
Of als je het, zoals Jessica net over zichzelf mag zeggen, waar ligt jouw kracht dan?
Mijn kracht? Ik denk dat ik juist alles kan vervullen wat het vak zeg maar nodig heeft. En dat is denk ik juist een hele grote kracht van mij. Dat ik kan doen wat een wedstrijd zeg maar nodig heeft en dat ook kan lezen.
Dus en je hebt natuurlijk een fysieke component, je bent lang.
Zeker, ja, 1,98, dus dat is wel lekker.
Ja, dat is natuurlijk bijna altijd een voordeel als je met een tegenstander die bijna altijd kleiner is, denk ik.
Ja, zeker. Ja, dat maakt het internationaal zeker een voordeel. In de Korfball League zullen veel gasten wel rond de 1,98 à 2 meter zijn. En soms zijn ze wat kleiner, maar dan zullen ze wat fysiek sterker zijn dan dat ik ben. Alleen ik moet het wel van mijn vliegende vermogen hebben, om het dan zo te zeggen, omdat ik denk gewoon heel atletisch ben. En dat is denk ik een voordeel wat ik heb.
Nou, heb jij een challenge gedaan in de aanloop naar dit WK met Kjeld Nuis, schaatsen, Olympisch kampioen. Die tikte je toch bijna met sprongkracht even weg.
Ja, dat schrok ik zelf ook even van, hoor. Dat ik dacht, oké, welke challenges ga je van tevoren winnen? Toen dacht ik, nou, springen moet denk ik wel lukken. Maar ik wist natuurlijk, hij heeft wel echt het vermogen om zeg maar echt te staan en dan ineens omhoog te gaan.
Enorme krachtige benen.
Dat is
benen.
Echt bizar. Ja. En hij kon zich heel goed. Ik zat, nou, om het zo te zeggen, ik zat gewoon lekker erin. En ik dacht, oké, ik ga gewoon 4 keer even vol gaan springen. En Kjeld ging zich echt even opladen. Dat ik dacht, oké, ik ben eerst geweest. Nu ben ik heel benieuwd of hij er voorbij gaat.
Je moet echt aan de bak.
Ja, maar dat is wel knap om te zien hoe hij zich zeg maar voor één moment, alsof hij zeg maar gewoon het startschot ging horen en zo hard aan ging zetten. Voor één moment zeg maar zo de focus erop zetten. Nou, jij zei het net, gewoon even de aandacht erop brengen en het volhouden, zeg maar, je concentratie. Ja, dat had hij ook even dat moment. Gewoon even 10 seconden en dan ging hij ook echt. Heel zijn ademhaling sloeg over, zeg maar. En dan dacht ik, oké, nou, nu gaat hij. Maar hij redde het gelukkig niet, dus dat is fijn.
Zo achteraf nog met hem over gehad? Kun je daarvan leren?
Ja, zeker. Ja, dat was het leuke. Eigenlijk buiten de beelden om heb je best wel veel gesprekken over dit soort dingen. Dus dat maakt het wel heel, heel uniek. Dus ik heb een hele gezellige en leerzame 2 uurtjes gehad daar. Ja.
Het was denk ik een leuke kruisbestuiving. Want hij, in ieder geval op het filmpje, was hij ook echt geïnteresseerd in wat jij deed. En onder de indruk volgens mij ook.
Ja, absoluut. Ja, hij kende korfbal. In die zin kent hij het een beetje. Alleen, het viel hem zelf ook gewoon echt vies tegen om bijvoorbeeld een goal van afstand te maken. En dat maakte het ook dat hij het heel interessant vond toen wij het dan ineens zo 4 achter elkaar raak kunnen schieten. Dus dat is wel uniek. En ik probeer nu af en toe misschien wel een beetje stiekem dat hij een keer bij de competitie komt kijken. Zodat hij een echte wedstrijd kan zien. Want dat is natuurlijk nog heel anders dan zo'n challenge.
Het is behalve die under the bridge, want die kon niet al.
Ja, dat was heel uniek. Maar het was zo grappig eigenlijk. Want ervoor, om jullie een beetje mee te nemen. Maar ging je natuurlijk een beetje oefenen. En nam ik een beetje mee van oké, hoe kun je het beste doen? Nou, en toen was moment supreme. En moest hij voor het echi. En ineens, hoppa, zat hij. Dus dat was echt een schitterend moment. Dat was echt leuk.
Alle korfbal volgens weten natuurlijk wat een under the bridge is. Maar Mickey, leg het nog even uit.
Ja, under the bridge is eigenlijk een doorloopbal die je dus met je ene hand onder je been met je andere hand afmaakt.
Oké. Nou, als ik die kan, dat is wel een vinkje waard.
Ja, ik wou zeggen, dan heb je je dag behaald. Ja, je dag is cool.
Oké.
Kijk. In één keer, ja, kijk. Dat is lekker. Heerlijk, okay, klasse. Goed gedaan.
Stel nou dat de schaatsbond een challenge gaat doen en jij moet je schaats aan gaan trekken. Wat gaat er dan gebeuren?
Ja, dat moeten we dan zien.
Harjet kan alles.
Oh.
Nou, niet alles.
Ja, maar je bent wel een sportief persoon.
Ja, vrij sportief aangelegd persoon. Ik vind ook veel sporten leuk, dus dat maakt het wel interessant.
Korfbal en schaatsen zijn natuurlijk twee typisch Nederlandse sporten, maar wel weer met een heel eigen karakter. Korfbal heeft dat unieke aspect van mannen en vrouwen, hè, waar we het in het begin even over hebben. Voor korfbal is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar krijgen jullie daar van buitenaf nog wel steeds vragen over van, joh, hoe is dat nou, mannen en vrouwen die samen in een team zitten, die samen spelen?
Ja, ze beginnen er eigenlijk altijd wel over, omdat zij dat inderdaad niet gewend zijn. Ja, voor ons is het de normaalste zaak van de wereld. Ja. En ik vind het juist heel erg leuk om ook met mannen te korfballen. Want je sociale kring wordt daarmee ook gelijk uitgebreid. Want het zijn niet alleen je collega's op het veld, maar het zijn ook gewoon vrienden daarbuiten. Het is eigenlijk gewoon één grote familie. En dat hoor je ook wel terug, dat korfbal echt een familiesport is. Mm-hmm. En wat je ook nog merkt, is dat andere sporten, ja, dan daar heb je soms denk ik ook iets meer gezeur onderling. En bij ons is dat toch wel anders met mannen en vrouwen samen. Dus dat, ja, we hebben niet zo heel snel gezeur binnen het team. Als ik nu ook kijk naar dit WK, dan, ja, dat onze groep gaat zo goed met z'n allen, denk ik.
Ja, ik denk dat het zo relaxed is. We hebben hier altijd een beetje een soort open deuren principe, dat de deur open staat, dat iedereen binnen kan wandelen. Maar het is zowel mannen komen binnen wandelen als vrouwen om bijvoorbeeld ook een keer een potje te klaverjassen. Ja, dat mengt gewoon heel erg in zo'n groep. En het sociale vermogen van de mannen en vrouwen is denk ik gewoon heel erg groot. Omdat we allemaal vanaf kinds af aan man-vrouw verhoudingen gewoon gewend zijn. En het is gewoon voor ons normaal. Ja, en dan kunnen mensen soms wel eens roepen van, oh, man en vrouwensport, is dat niet raar? Nee, dit voor ons is dat helemaal heel normaal, is helemaal niet raar.
En met gezeur bedoel je, Jessica, dat mannen onderling en vrouwen onderling vaker dat gezeur hebben? Of?
Ja, dat denk ik, ja. Omdat als je met alleen maar mannen of alleen maar vrouwen in een team zit, die reageren vaak hetzelfde op elkaar. Uh-huh. En vrouwen reageren anders op elkaar dan dat mannen op elkaar reageren. Dus juist die verhouding dat je man-vrouw bij het korfbal samen hebt, dat betekent ook dat je dat wat minder snel krijgt. Dus wat minder gezeur onderling.
Ja. Dus het is eigenlijk gewoon echt ook een voordeel om dingen in een ploeg uit te spreken. Of als dingen spelen om daarmee om te gaan.
Zeker. Ja, en het respect is ook heel hoog onderling. Dus de vrouwen mogen ook alles zeggen tegen de mannen. En de mannen mogen ook alles zeggen tegen de vrouwen.
Ja, ja.
Dus er zit ook geen hiërarchie bij ons daarin.
Nee, er is gewoon geen verschil tussen man en vrouw bij ons. En dat is denk ik wel mooi.
Nou ja, zeker. Dat lijkt me ook mooi. Mickey, jij bent coach bij het vrouwenkorfbal.
Ja, geweest.
Geweest. Is dat echt wezenlijk anders? Bijvoorbeeld ook wat Jessica nu zegt?
Nou ja, ik denk het inderdaad in het dameskorfbal wat je net zegt. Er zijn gewoon vrouwen onder elkaar. En het grappige is, toen ik het eraan ging beginnen, had ik met andere coaches erover. Die zeiden ook, ja, pas op hoor, want die vrouwen kunnen wel lastig zijn. En toen dacht ik, ja, nou, ik heb dat in mijn ervaring als korfballer helemaal niet ervaren. Uiteindelijk moet ik ook zeggen, daar in die groep ook niet. Maar ik begreep wel wat die bedoelde. Want ze konden onderling nog wel wat vaker wat tegen elkaar zeggen, zonder dat ze het direct dan met mij deelden.
Is de rol van de vrouwen in het team in wedstrijden, in sportief opzicht ook gegroeid? Belangrijker geworden door de jaren heen?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, 100%. Ja, ja. Absoluut. Je merkt gewoon dat vrouwen steeds belangrijker worden. En dat het zijn,
maar in welk opzicht?
Nou, sowieso aanvallend opzicht. Ik denk dat eerder
scorende vermogen
ook. Ja, zeker. Dat is denk ik echt het wat ik ook bedoel. Het scorende vermogen. Vroeger had je echt een spits, een mannelijke spits. En dan stond er een vrouw eigenlijk naast die soms meeschoot. En dan was er een dame in de steun en een heer in de rebound, heel plat gezegd. En tegenwoordig is het spelletje zo dynamisch geworden dat vrouwen ook gewoon topscorers kunnen worden en meer goals kunnen maken dan mannen. En dat is denk ik het unieke nu aan het spelletje hoe we nu spelen.
Ja, eens.
En ook in de coachingstaf en in de scheidsrechterswereld, daar borrelt het ook een beetje op.
Zeker.
Ja, het groeit eigenlijk overal wel. Zowel bij ons groeit het in de zin van de dynamiek, zeg maar, dat de vrouwen dus meer gaan meescoren. Maar eigenlijk groeit het overal. Je ziet het bij PXC bijvoorbeeld, Wim Jennifer, dat is een duo. Ja, dat zijn gewoon topduo's die de beste ploeg van Nederland op het moment coachen.
Als Art gaat coachen, neemt hij ook een
Samantha
als assistent mee?
Ja, en dat is gewoon iets wat groeit en dat is denk ik heel erg goed. En binnen onze sport past dat ook heel mooi, denk ik, omdat we een man-vrouw verhouding hebben. En dat
heeft nog lang geduurd eigenlijk, dat er vrouwelijke coaches zijn.
Ja, er zijn ook wel weinig vrouwen die het ook heel erg leuk vonden, denk ik, om te coachen. En het was ook niet zo bekend, want er waren ook alleen maar mannen. En vrouwen was vaak voor de kinderen thuis. En je ziet nu dat er steeds meer aanbod is, ook voor vrouwen, om wat hoger op te kunnen coachen. Ja. Dus waar voorheen waarschijnlijk de vrouwen meer bij de lagere teams als vrijwilliger rondliepen, is er nu gewoon meer animo voor. En dat is bij de scheidsrechters denk ik ook.
Ja, zeker. Want, Mickey, help me even. Taiwan heeft een vrouwelijke bondscoach.
Australië.
Een Portugese vrouw zit daar.
Ja. Ja.
Dat is het, denk ik.
Manon bij Nieuw-Zeeland.
Is geen bondscoach meer, toch?
Was.
Nee, ja. Was, ja.
Ja. Mooi. Dank jullie wel dat jullie hier waren om te vertellen over hoe jullie het beleven. En ik wens jullie heel veel plezier vandaag in de sportschool. Met het shoppen en met het weer bij elkaar komen op die berg.
Dat zie ik ook. Dat is toch wel mooi, hè?
Dat de vrouwen aan de ene kant en de mannen aan de andere kant komen. Ja,
wie is als eerste? Ja. Nee,
gelijk weer competitie. Ja.
Hey, dank jullie wel. Het toernooi gaat morgen verder. De podcast gaat morgen ook verder. Kwartfinale Nederland-Engeland. 11:30 ochtends Nederlandse tijd. Wij zetten een stempel op deze podcast. Gezien, verwerkt en het beoordelen laten we graag aan jullie over. Tot de volgende.
Tot de volgende.
Lekker, hou vol.